Goedemorgen gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee M.W. Westerink uit Langerak voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 2 en Johannes 19. Kerkdiensten vanavond om 6:30 hoopt dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk voor te gaan. Op oudjaarsavond om 31 december hoopt proponent Avondalen uit Oud-Alblas voor te gaan in de dienst die begint om 7:30. Op nieuwjaarsdag 1 januari hoopt dominee van der Wind voor te gaan in een dienst die om 9:30 begint. Zondag 3 januari in de ochtenddienst hoopt onze oud-predikant A. de Lange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan en in de avonddienst dominee M. Noorderijk uit Zetten-Andelst. In de voorbeden denken we aan mevrouw Seda Skeinemans die in het slot woont. Het gaat beter met haar. We bidden voor de nabestaanden van mevrouw A. van Driel Ekermans, die afgelopen woensdag is overleden. Dinsdag vindt de begrafenis plaats na haar rouwdienst in besloten kring in Ebenezer vanaf 1 uur. Uitzending van muziek ter bemoediging die is op woensdag 30 december om 6:30. Collecten, er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We vragen u om uw gave digitaal te geven of over te maken. En we bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Op oudjaarsavond is de eerste collecte bestemd voor het leer- en studiefonds van de Gereformeerde Bond. De voorzing is Psalm 86, vers 2. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig, want mijn roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. En enkele gemeenteleden zingen in deze dienst de psalmen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan opnieuw met elkaar zingen, Psalm 84, vers 1 en vers 5. Dan gaat het over het verlangen om in het huis van de Heere te zijn. We horen vanmorgen in de schriftlezing dat dat ook het verlangen van de Heer Jezus was, om in het huis van zijn Vader te zijn. Psalm 84, het eerste en het vijfde vers.
Thank you.
We luisteren vanmorgen samen naar Gods geboden. En als antwoord daarop zingen we Psalm 99, vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99, het 8e vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, zitterden zij en bleven op een afstand staan. Zij zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Amen. Laten we samen een zegen vragen over dit samen zijn en de Heere bidden dat Hij in ons midden is door de kracht van zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Eeuwige God en Vader in de hemel, we danken U dat U ook in deze vreemde, angstige tijd doorgaat met uw werk. Dat er vanmorgen een dienst gepland staat, dat de voorbereidingen zijn getroffen en dat uw woord vanmorgen weer mag opengaan, zoals vele jaren ook hiervoor is gebeurd. We danken u dat u tot op deze dag daarmee doorgaat. En Heer, het is anders dan normaal, ook dan de afgelopen tijd, Als er geen kerkgangers zijn hier in de kerk, alleen een aantal mensen die een taak hebben. En Heere, dat went niet, dat mag ook niet wennen. En we vragen u dat er ook het komende jaar een betere tijd zal aanbreken, dat we weer samen mogen komen als hele gemeente, samen mogen zingen tot eer van uw naam. Het is zo ver weg op dit moment, maar we vragen u dat u een omkeer brengt. En wij bidden u ook dat deze tijd geen afbreuk doet aan de gemeente hier in Bruchem, maar dat u doorgaat. Dat misschien door de uitzendingen op internet wel meer mensen worden bereikt dan anders. Mensen in het dorp die anders nooit de kerk zouden instappen, misschien toch eens kijken en luisteren, daar vragen wij u om. Wilt u het zegenen? En ook al is het anders vanmorgen, we danken u dat we bijeen mogen zijn rondom uw woord. Tijden veranderen, mensen veranderen, maar uw woord blijft bestaan in eeuwigheid. We vragen u dat het licht van uw woord op de kandelaar mag zijn vanmorgen en in onze levens mag schijnen. En wij vragen u dat de fysieke afstand geen verhindering vormt om uw woorden te ontvangen. U weet dat we misschien wel sneller afgeleid zijn als we thuis meekijken en luisteren. Dat het lastig kan zijn om de concentratie vast te houden. Neemt u onze gedachten gevangen? En wilt u uw woord zegenen deze morgen? Als het gaat over de kleine Heer Jezus als een 12-jarige jongen. Geef dat we van hem mogen leren. En dat uw geest geeft dat we steeds iets meer op hem mogen gaan lijken. Zo leggen wij deze dienst in uw handen. We bidden u voor al degenen die hier in de kerk zijn en een taak hebben. Vervul ons met uw Heilige Geest. En als we dit bidden, dan doen we dat niet in iets van onszelf. Als we uw geboden echt op ons laten inwerken, dan moeten we voor uw aangezicht komen met alleen maar schuld en tekort. En wij bidden u dat u het wegneemt. Ook de schuld van de achteromliggende week. Leid ons op een nieuwe weg. Vergeeft u ons en vernieuwt u ons. En laat ons deze morgen niet gaan zonder uw zegen. We bidden dit uit genade in de naam van Christus. Amen. We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel. We lezen allereerst Lucas 2, vers 40 tot en met vers 52. Deze zondag na kerst lezen we Lucas 2, vers 40 tot en met vers 52. De enige geschiedenis die ons bekend is uit de jeugd van de Heer Jezus. Vanaf vers 40, en daar luidt Gods woord als volgt. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feestjaar in Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. Het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem, "Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht." En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. We lezen vervolgens ook enkele versen uit Johannes 19. Johannes 19, vers 25 tot en met 27. Johannes 19, vers 25 tot en met vers 27. Dat is een gedeelte waar de Heer Jezus aan het kruis hangt en waar hij woorden spreekt tot Maria en Johannes. Vanaf vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Tot zover het gedeelte van de Heer Jezus als 12-jarige jongen staat vanmorgen centraal. En de kerntekst hierin is dan Lucas 2, vers 49. Vers 49, waar staat: en hij zei tegen hen: waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En het thema voor de preek is het raadsel van Jezus' vermissing. Het raadsel van Jezus' vermissing. We gaan ter inleiding op de preek met elkaar zingen. We doen dat uit Psalm 27. We zingen het tweede en het derde vers. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. In het derde vers gaat het dan over de heilige gebouwen, de tempel waar de dichter wil zijn. Daar wilde de Heer Jezus ook zijn, in de dingen van zijn vader. Psalm 27, het tweede en het derde vers.
Thank you.
Als antwoord op de preek zingen we zo dadelijk opnieuw uit Psalm 27, nu vers 6 en vers 7. De Heer Jezus was verlaten door zijn vader en moeder, daar zingen we ook van. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. De hemelse vader was wel bij hem. Psalm 27, vers 6 en vers 7 als amen op de verkondiging. Gemeente van Christus, jongens en meiden. Een heel aantal jaar geleden waren we met ons gezin op het strand van Scheveningen. Ik was nog niet zo oud. En ik weet nog, op een gegeven moment was ik samen met mijn oudere broer aan het spelen in de zee. Met de golven. Maar ik kreeg daar op een gegeven moment genoeg van. En ik ging weer naar het strand om mijn ouders te zoeken. Maar dat hele strand was helemaal vol met mensen. En ik kon ze niet vinden. Ik liep naar de plek waar ik dacht waar ze ongeveer zaten. Maar ik keek ze om me heen. Ik zie ze niet. Nou ja, dan maar een eindje meer die kant op. Ik zag ze ook niet. En zo heb ik een tijd rondgelopen over het strand. Maar te midden van al die mensen kon ik ze maar niet vinden. En op een gegeven moment werd ik natuurlijk wel bang van, ja, waar zijn ze nou? En kan ik ze nog wel terugvinden? En ik weet hier helemaal niet de weg. En hoe moet dat dan? En ik liep en liep. En op een gegeven moment zag ik ze toch weer zitten. Was ik toch weer de goede kant op gelopen blijkbaar. En ze waren ontzettend blij om mij te zien. Want ze waren heel ongerust geweest. En dat had er ook wel mee te maken dat mijn broer, die ook in de zee was, niet door had dat ik naar het strand weer was gelopen. Hij zei, ja, we waren samen in de zee en toen was hij opeens weg. Dat maakte mijn ouders natuurlijk ook niet echt gerust. En ze waren wezen zoeken. En ze stonden eigenlijk op het punt om de strandwacht erbij te halen. Om in de zee te gaan zoeken. Maar daar was ik opeens. En er was eigenlijk niks aan de hand. Misschien jongens en meiden dat jij dat ook wel eens hebt meegemaakt. Dat je je ouders kwijt was. Of u als ouder, je kind kwijt. Angstig is dat. Waar is hij of zij? Verdwaald, in verkeerde handen gekomen. Angstig. Aan die herinnering uit mijn jeugd moest ik denken bij dit Bijbelgedeelte. Jozef en Maria zijn hun kind Jezus kwijt. Ja, zij zijn hem wel kwijt. Maar de Heer Jezus is helemaal niet verdwaald. Hij is juist thuis. Hij is juist op de plek waar hij het allerliefste is. En met deze vermissing geeft de Heer Jezus, Jozef en Maria en ook ons vanmorgen een raadsel op. Een raadsel wat ons vertelt wie de Heer Jezus voor u, jou en mij wil zijn. De geschiedenis van de 12-jarige Jezus staat in tussen de versen 40 en 52... En misschien viel u het ook wel op, dat zijn versen die erg op elkaar lijken. Er wordt kort verteld dat de Heer Jezus opgroeit, toeneemt in genade en grootte. En dat hij steeds groter wordt. En om te illustreren hoe dat ging, wie hij was als kind, vertelt Lucas dan deze geschiedenis. Lucas vertelt dat Jozef en Maria naar Jeruzalem gaan. Zo staat het in vers 41. Want het is het feest van het Pascha. Het feest van de uittocht uit Egypte. En de Heer had gezegd dat alle mannen op dat feest en ook op andere feesten naar de hoofdstad moesten gaan. De paaslammeren moesten daar geslacht worden. En Jozef gaat naar Jeruzalem, maar ook Maria en de Heer Jezus gaan met hem mee. En ze reizen te voet van Nazareth, waar ze wonen, naar Jeruzalem. En dat was een lange reis. Zo'n 3 à 4 dagen. Vaak wordt aangenomen dat de Heer Jezus voor het eerst naar de tempel ging. Dat zou op zich goed kunnen, maar dat wordt niet zo expliciet gezegd. Jozef en Maria nemen hun zoon mee naar de tempel. Ze nemen hem mee naar de plek waar God geëerd en gediend wordt. Daar waar gesproken wordt over wie God is, Daar waar gezongen wordt tot eer van zijn naam. Daar waar de offers te zien zijn. En als wij kinderen mogen hebben, zijn Jozef en Maria daarin ook een voorbeeld voor ons. Om onze kinderen mee te nemen. Niet te snel te denken, nou, ze zijn nog jong, ze snappen het toch niet. Maar meenemen. Naar de kerk, als het weer mogelijk is. Naar de club. Zondagschool. Vakantie Bijbelweek, als het is. Om ze mee te nemen. Om ze op die goede plekken te brengen. Waar het gaat over de dingen van de hemelse Vader. Jozef en Maria nemen hem mee. Daarin zijn ze een voorbeeld voor ons. En dan loopt het feest ten einde. In vers 43 vertelt Lucas dat Jozef en zijn gezin tot het einde van het feest blijven. Dat klinkt natuurlijk nogal logisch, ja. Als het feest afgelopen is, dan ga je weer naar huis. Maar toch was dat niet helemaal logisch. Want het paasfeest duurde maar liefst 7 dagen in totaal. En heel veel mensen die dan naar Jeruzalem trokken, vonden het toch wel een hele grote belasting om een hele week te blijven. Een hele week niet te werken en dus geen inkomsten te hebben. Dus sommige mensen gingen na een paar dagen alweer naar huis. Dat ging op zich in tegen het gebod van de Heere. Maar zo gingen veel mensen er wel mee om. Maar Jozef en Maria niet. Zij blijven tot het einde van het feest. Maar als de feestweek voorbij is, dan gaan ze toch echt weer naar huis. En de mensen die naar Jeruzalem gingen op die feesten, die gingen daar niet alleen heen. Want de wegen konden soms erg gevaarlijk zijn. En als je dan met een grote groep mensen ging, dan was je veel meer beschermd. En we lezen ook in vers 44 dat Jozef en Maria ook in een groep gingen. Met familie en bekenden. Samen onderweg als een bescherming tegen de vijanden. En Jozef en Maria gaan een dagreis terug. De Heer Jezus is niet bij hen. Maar ze gaan er op een of andere manier van uit dat hij wel bij de andere mensen zal zijn. Bij familie, bij vrienden. Maar dan slaat opeens de feestvreugde om in angst. Maria, liep hij ook niet mee met het gezin van jouw broer? Nee, die hebben hem helemaal niet gezien op de terugweg. En Jozef, was hij dan niet bij de vrienden uit ons dorp? Nee, daar was hij ook niet. Maar heeft niemand hem dan gezien? Jij dacht hem toch te zien net onderweg, een paar uur terug. Het leek zo uit de verte, maar blijkbaar was het hem niet, want niemand heeft hem gezien. Is hij eigenlijk wel meegegaan op de terugreis? Is hij niet achtergebleven in Jeruzalem? Nou ja, dat zal toch wel niet? Ja, maar hoezo niet? Niemand heeft hem gezien en wij hebben hem ook niet gezien. Jozef, we zouden hem toch niet vergeten zijn? Wat zou dat erg zijn dat we onze zoon vergeten zijn? Wat zullen de mensen er ook wel niet van denken? Ze vergeten hun kind mee te nemen. Wat belachelijk. Wat een slechte ouders. En waar is hij dan? Is hij in verkeerde handen gevallen? Is hij verdwaald? Loopt hij te dwalen door die stad Jeruzalem waar hij niet bekend is? Leeft hij nog wel? Ja, ik weet het niet. Maar er zit maar één ding op. Laten we maar teruggaan. Teruggaan naar Jeruzalem. Om hem daar te zoeken. En Lucas vertelt dan in vers 46 dat ze hem na 3 dagen vinden. Het is niet helemaal duidelijk hoe Lucas nou die 3 dagen bedoelt. We lezen dat ze een dagreis teruggaan. Dan zullen ze dus ook weer een dag weer naar Jeruzalem zijn gegaan. Dat ze dan op die 3e dag hem vinden. Dat zou kunnen. Wat ook mogelijk is dat ze aankomen in Jeruzalem en maar liefst 3 dagen naar hem zoeken. Maar hoe het ook precies is, het zal natuurlijk veel langer voor hun geleken hebben. Waar is onze zoon? Leeft hij nog wel? Hoe gaat het met hem? Waar is hij? Het heeft misschien wel jaren voor hun beleving geduurd. Die uren dat ze angstig op zoek zijn naar hun zoon die verloren lijkt. En op de 3e dag vinden ze hem. In de tempel. Je ziet ze binnenkomen. De voorhof, het plein voor de tempel waar de mensen bijeen zijn. En ze kijken zo, zien ze hem, te midden van de mensen. En ja, daar zit hij. Daar is hij opeens, zomaar. In alle rust, in alle veiligheid, te midden van leraars. Hij is in gesprek, stelt vragen, geeft antwoorden. En de mensen zijn verbaasd over zijn inzichten. Zoveel zorgen gemaakt, zoveel dingen in het hoofd gehaald. Maar dit hadden ze toch niet kunnen bedenken. Dat hij zomaar daar zit. En in eerste instantie overheerst bij moeder Maria niet de blijdschap, maar eerder boosheid. Vers 49. Het is dat hij zegt: kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en uw moeder en ik hebben u met angst gezocht. We kunnen ons dat wel voorstellen. De heer Jezus heeft er blijkbaar voor gekozen om daar te blijven. Om niet met zijn ouders mee te gaan, maar in gesprek te gaan met die mannen. We hebben u met angst gezocht. Waarom heb je ons dit aangedaan? En als u dan meekijkt, vers 49, de reactie van de Heer Jezus is heel opmerkelijk. Want hij stelt een vraag aan Jozef en Maria. En dat is een hele vreemde vraag. Hij zegt: waarom hebt u mij gezocht? Waarom hebt u mij gezocht? Dat is een hele bizarre vraag. Ja, waarom hebben we je gezocht? Omdat we je kwijt waren natuurlijk. Omdat je niet met ons bent meegegaan. Daarom hebben we je gezocht. Misschien dat het wel wat brutale vraag leek in de oren van Jozef en Maria. Natuurlijk hebben we je gezocht, want we waren je kwijt. De Heer Jezus vraagt niet van: ja, waarom hebben jullie niet meteen hier gezocht? Het was toch logisch dat ik in de tempel was? Nee, hij zegt: waarom hebben jullie überhaupt naar mij gezocht? En waarom stelt de Heer Jezus die vreemde vraag? Nou, hij stelt die vraag omdat hij helemaal niet kwijt was. Hij was juist op de meest logische plek waar hij maar kan zijn. Hij was in het huis van zijn hemelse vader, waar hij helemaal thuis hoorde. Want jongens en meiden, stel je eens voor, als je thuis zit op de bank, gewoon in de woonkamer van je eigen huis. Je zit daar rustig te lezen of zo. En opeens komen je ouders binnen en zeggen dan: waar was je nou? We hebben je overal gezocht. Dat je zegt: nou, ik zit de hele middag al hier in de woonkamer, dus ik snap helemaal niet waarom jullie mij gezocht hebben. Want ik zit op de meest logische plek, toch? Je hoeft me toch helemaal niet te zoeken? Dat is toch de eerste plek waar je kijkt of ik in de woonkamer ben, of in mijn eigen kamer. En zoiets zegt de Heer Jezus hier: waarom hebben jullie eigenlijk naar mij gezocht? Hier ben ik toch thuis. Hier moet ik toch zijn. Hier in het huis van de hemelse Vader. Ik was helemaal niet kwijt. Ik was juist thuis. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Zo zegt de Heer Jezus het. Daar was hij in de dingen van zijn Vader. Waar God woonde te midden van zijn volk, waar gezongen werd tot eer van Gods naam, waar de offers werden gebracht. En meer specifiek duidt het hier, wat de Heer Jezus zegt, op de gesprekken die hij heeft met de leraars. Gesprekken over wie God is. Daarin voelde hij zich thuis, in dat soort gesprekken. En hoe is dat voor u, jou en mij? Voelen wij ons ook thuis in dat soort gesprekken? Je kunt met elkaar over alles praten, maar praat je ook wel eens over wie God is voor jou? Wie de Heer Jezus is voor mij? Dan bedoel ik dus niet gesprekken over de kerk of over voorgangers of dat soort dingen, randzaken, maar over de kern. Over de dingen van de Vader. Laten we dat niet vergeten. Je kunt het over duizend en één dingen hebben, maar dit is toch het allermooiste, het allerbelangrijkste. Het hebben over de dingen van de hemelse Vader. Maar deze geschiedenis heeft toch iets vreemds in zich. Want de Heer Jezus had het toch ook heel anders duidelijk kunnen maken aan zijn ouders dat hij in die dingen van zijn Vader moet zijn. De Heer Jezus had toch ook kunnen zeggen aan het eind van de feestweek: ik wil nog wat langer blijven hier in de tempel, want ik wil zijn in de dingen van mijn vader. Als hij dat had gezegd, had hij toch precies hetzelfde duidelijk gemaakt aan Jozef en Maria? Had hij hun niet in angst laten zoeken die 3 dagen? Misschien voor ons gevoel dat het wel iets vreeds in zich heeft wat de Heer Jezus hier doet. Hij laat ze bewust in angst zoeken. Waarom doet hij dat? Waarom zegt hij niet gewoon aan het einde van het feest: ik blijf nog even? Dan was het toch veel beter geweest voor Jozef en Maria? Nou, er zit een diepere laag in deze vermissing. De Heer Jezus wil zijn ouders iets duidelijk maken. En hij doet dat op deze manier om het tegen hen te zeggen. Het is een raadsel wat hij Jozef en Maria opgeeft. En Lucas zegt in vers 51 dat Jozef en Maria dit raadsel niet begrijpen. Maar Maria bewaart het wel in haar hart. Ze vergeet het niet, maar ze weet niet goed wat ze er nou mee aan moet. Maar wat is nou de betekenis van dit raadsel? De betekenis is dat Jezus wil duidelijk maken dat zijn ouders hem zullen kwijtraken aan de dienst van de hemelse Vader. Jezus wil zijn ouders duidelijk maken dat ze hem kwijt zullen raken aan de dingen van de Vader. En dat moest zijn aardse vader Jozef ook ervaren. De Heer Jezus was natuurlijk de oudste zoon thuis en het was gebruikelijk dat de oudste zoon in het voetspoor van zijn vader ging. Dat was ontzettend belangrijk in die tijd. En Jozef was een timmerman, weten we. En er werd natuurlijk verwacht dat de Heer Jezus dat werk van hem zou overnemen. Het bedrijf voortzetten. Maar Jozef raakt hem kwijt. Hij gaat niet in het voetspoor van zijn aardse vader. Hij gaat in het voetspoor van zijn hemelse vader. Hij verlaat de timmerwerkplaats en trekt het land in om de mensen te vertellen over de liefde van zijn hemelse vader. En Jozef moet hem laten gaan. Hij raakt hem kwijt. Uw vader en ik hebben u met angst gezocht, zei moeder Maria. Uw vader, ja. Een aardse vader. Maar hij had een hemelse vader. En Jozef raakt hem kwijt aan de dienst van zijn hemelse vader. En ook moeder Maria zal hem kwijtraken. We hebben erover gelezen in Johannes 19. Het is zo'n 20 jaar later, na de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. En voor veel dingen is de situatie hetzelfde. Weer is het Paaschafeest, weer zijn Maria en de Heer Jezus in Jeruzalem en weer raakt Maria haar zoon kwijt. Want hij wordt gekruisigd op dat Paasfeest. En zijn moeder is erbij als dat gebeurt. Er zat een hele massa te schelden en te vloeken rond het kruis. Maar te midden van die wilde bende staan ook mensen die van hem houden. En de Heer Jezus heeft ze wel gezien. Te midden van die massa. Maria, zijn moeder. Johannes, de discipel van wie hij intens houdt. En anderen. En hij heeft woorden voor hen. En bij deze woorden moeten we in de achterhoofd houden dat we ervan uit kunnen gaan, zoals de Heer Jezus het zegt, dat Jozef al overleden is hier. Want de oudste zoon had een belangrijke taak als zijn vader overleed. Als moeder nog in leven was, dan was het een heel belangrijke taak van de oudste zoon om voor zijn moeder te zorgen. Het was natuurlijk een grote schande als je dat niet deed, als je je moeder zomaar liet verkommeren. Dat was een ontzettend belangrijke taak. Als oudste zoon zorgde je voor je moeder als je vader overleden was. Maar de Heer Jezus gaat het niet doen. Hij moet zijn in de dingen van zijn vader. En dat betekent dat zijn moeder hem kwijtraakt, omdat hij sterft en zal opstaan en naar de hemel zal gaan. Hij geeft voorrang aan zijn hemelse vader boven zijn aardse moeder. Op die manier raakt Maria hem kwijt. Maar de Heer Jezus laat zijn moeder niet aan haar lot over. Maar als oudste zoon zorgt hij toch indirect voor zijn moeder. En opvallend genoeg wijst hij niet dan een jongere broer aan, waarvan hij er een aantal had, maar hij wijst Johannes aan. Hij zegt: vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Jullie moeten vanaf deze dag anders naar elkaar kijken. Jij, Johannes, zult plaatsvervangend de zoon zijn voor mijn moeder die ik niet kan zijn, omdat ik de weg van de Vader ga. Maria, u raakt mij kwijt. Ik moet zijn in de dingen van de hemelse Vader. De Heer Jezus sterft plaatsvervangend voor Johannes. Johannes zal plaatsvervangend de oudste zoon worden voor moeder Maria. En zo raakt Maria hem opnieuw kwijt. En we kunnen natuurlijk niet in haar hoofd kijken toen ze daar zo bij het kruis stond. Misschien dat haar gedachten wel terug zijn gegaan naar die woorden die ze toen niet begrepen had, maar altijd in haar hart waren meegegaan. Misschien toen ze hem zag hangen dat ze het wel gedacht heeft, dat het echo in haar hoofd, die jonge stem van haar oudste lieve zoon: wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Misschien dat ze het raadsel toen wel begrepen heeft. Ik raak hem kwijt, omdat hij de weg van de hemelse vader moet gaan. En op het paasfeest gebeurde het. Opnieuw. Het feest waarop de lammeren werden geslacht. En jongens en meisjes weten dat misschien wel. De lammeren moesten worden geslacht. En het bloed moest aan de posten van de deur gestreken worden. En op de nacht dat het volk zou weggaan uit Egypte kwam de engel langs. En als hij bloed zag aan de deur, dan ging hij voorbij. En zo wordt de Heer Jezus geslacht als het paaslam. En als het bloed aan onze deurpost is gestreken, dan gaat het oordeel aan ons voorbij. Dan kijkt God niet verder ons huis in, wat er allemaal voor rommel ligt. Een verschrikkelijke troep die we opstapelen in ons levenshuis. Hij gaat eraan voorbij, want hij zegt: ik zie het bloed. En dat is voldoende. Hij wordt geslacht als het paaslam. En de vraag vanmorgen is aan u, jou en mij: hebben we dat ontvangen in ons leven? Dat bloed van de Heer Jezus. Dat je weet, als God mijn levenshuis binnenkomt, dan vindt hij zoveel dingen om mij te veroordelen. Ik heb het nodig dat het oordeel aan mij voorbij gaat. Ik mag weten dat het oordeel aan iemand anders voltrokken is. Het paaslam is voor ons geslacht. Buiten hem is er geen leven, blijft het oordeel over. Maar in hem is er leven. In hem gaat het terechte oordeel van God aan ons voorbij. Zo gaat hij deze weg, als het paaslam wat wordt geslacht. En hij is ons voorgegaan. Hij was thuis daar in de aardse tempel, het huis van zijn hemelse vader. Maar door de dood heen is hij ons voorgegaan naar het vaderhuis met de vele woningen. Op de derde dag vonden Jozef en Maria hem in de tempel. En op de derde dag na het Pascha, waarop hij was geslacht voor de zonde van de wereld, gingen de vrouwen op zoek. En op de derde dag vonden ze hem in eerste instantie niet. De engel zei: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En zo mochten ze hem toch vinden. Op die derde dag. Eigenlijk beter gezegd, de opgestane vond hen. Hij was hen voorgegaan. Ze vonden geen doden, maar ze vonden de levenden. En hij is ons voorgegaan naar de hemel. De plek die hij het vaderhuis noemt met de vele woningen. Hij is ons voorgegaan om een plaats gereed te maken. Zodat wij ook daar mogen zijn waar hij is. Om samen met Jozef en Maria en samen met al degenen die hem hebben gezocht, om daar te zijn. Want wie hem zoekt, die zal hem vinden. Dat belooft Gods woord. En als we hem gevonden hebben, kunnen we hem misschien voor ons gevoel in dit leven wel eens kwijtraken. Maar als we van hem zijn, dan raakt hij ons uiteindelijk nooit kwijt. Hij houdt ons in het oog. Zoek hem. Hij is te vinden. En als we door hem gevonden worden, dan worden we thuisgebracht. Naar een plek waar we hem nooit meer hoeven te zoeken. Omdat God alles zal zijn en in allen. En wij tot in alle eeuwigheid zullen zijn in de dingen van de hemelse Vader. Hij laat zich vinden. En als we hem gevonden hebben, dan raken we hem nooit meer kwijt. Zoek hem. Hij is onze redder. Amen. Laten we samen God danken en we zullen ook voorbeden doen. Laten we bidden. Heer Jezus, wij danken uw grote naam dat u voorrang gaf aan de liefde tot uw hemelse Vader. Dat u zo uw leven hebt gegeven voor deze wereld. En wij bidden u dat we u mogen kennen als het paaslam, waardoor het oordeel aan ons voorbij gaat. En Heere, we vragen u dat de ondergrond van ons leven mag zijn, ook als het misschien stormt in ons leven op dit moment, dat we een houvast mogen hebben voor tijd en voor eeuwigheid. En Heere, we bidden u voor deze wereld. We dragen uw volk Israël aan u op, te midden van alle spanningen die er zijn met buurlanden, met de Palestijnen. Wij bidden u dat er vrede mag komen. Er zal meer toenadering tot andere landen in de omgeving. We vragen u dat door zal zetten en dat er vrede mag komen. Het is zo ver weg, maar u bent een God van wonderen. Dat geloven we en daar vertrouwen we op. Gaat u met uw volk mee. We bidden u voor ons land in deze coronacrisis. We bidden u voor mensen die erdoor getroffen zijn, ook hier in deze plaats. We noemen u mevrouw De Haas. We vragen u dat u haar verder doen willen herstellen, dat het een volledig herstel mag zijn. Wees haar heel goed en nabij. Wees u als de goede herder voor haar. We bidden u ook voor andere zieken in het midden van de gemeente, die we vanmorgen niet noemen bij name. U kent ons verdriet. Misschien dat we het wel moeilijk vinden om onze problemen en zorgen te delen met anderen, omdat we anderen niet willen belasten. Maar we vragen u dat we niet alleen hoeven te gaan, en dat we met anderen onze zorgen en nood mogen delen. En ook met u, de Hemelse Vader. We bidden u voor mensen die op dit moment in quarantaine zijn en niet gewoon hun leven kunnen leven zoals ze dat willen. Ik geef dat het een tijd zal zijn ook van bezinning en van tijd nemen voor u. We bidden u voor medewerkers in de zorg waarop heel veel afkomt. Geef hen kracht, geef hen moed, geef hen wijsheid. Geef hen alles wat nodig is in deze moeilijke tijd. We bidden u voor mensen die korter of langere tijd geleden iemand hebben verloren. Bijzonder bidden we voor de nabestaanden van mevrouw Van Driel, Ekelmans. Heere, draagt u hen in deze moeilijke tijd richting de begraafplaats en de rouwdienst. We vragen u dat er ook troost mag uitgaan van die samenkomst. En Heere, we bidden u dat ook woorden van hoop mogen klinken, dat u de opstanding en het leven bent. Heere, we dragen zo deze gemeente aan u op. We bidden u dat uw Heilige Geest krachtig werkt in het midden van de gemeente, hier in Bruchem en in Kerkwijk. Dat deze gemeente mag zijn als een stad op een berg. Dat er iets van mag uitgaan, van een getuigenis. We komen hier zondag aan zondag samen rondom een enorm wonder. Een wonder dat we niet voor onszelf moeten houden als een geheim, maar wat we mogen delen met anderen. Geef ons daarvoor alles wat nodig is om in woord en in daad te laten merken dat we met u leven. Zegent u de kerkraden, zegent u al degenen die een taak hebben in deze gemeente. En we vragen u dat deze coronatijd geen afbreuk mag doen aan uw gemeente, maar dat door alles heen u doorgaat. Heren, we danken u voor deze ontmoeting rondom uw woord. We vragen u dat er woorden met ons meegaan de dag verder in. We bidden u ook dat we vanavond ook mee verbonden zijn als opnieuw de schrift opengaat en u tot ons spreekt. Wat een wonder weer geeft dat we daarbij willen zijn bij dat wonder en luisteren wat u tegen ons te zeggen hebt. We vragen u vergeving voor het verkeerde van deze dienst, wat niet goed is in uw heilige ogen. En we bidden u dat u het goede zegent en meeneemt uw toekomst in. We bidden dit niet omdat we iets verdienen. We bidden het in de naam van Christus. Amen. De slotzang is Psalm 29, vers 5. Na angstig zoeken vinden Jozef en Maria de Heer Jezus veilig in de tempel. En daar zingen we ook van. Zeer een stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer, juichend in zijn tempel neer. Psalm 29, vers 5 is de slotzang. Onze meiden, mijn vrouw en ik hebben een dochtertje van 2. Dan gaan we wel eens samen naar een speeltuintje bij ons in de buurt. En als we dan in dat speeltuintje zijn, dan hou ik natuurlijk wel in de gaten wat ze aan het doen is. Want soms wil ze iets gaan doen wat dan te gevaarlijk is of niet kan. Of ze wil er vandoor lopen als ze een kat ziet of zo, dat soort dingen. Als ze dan in de speeltuin zijn, hou ik haar wel in de gaten natuurlijk. Dan ga ik niet zitten de andere kant op kijken en zeg, nou, zoek het maar uit. Kijk maar. Nee. Wel even in de gaten houden. Gaat het wel goed? Nou, en we krijgen nu de zegen van God mee. Dat wil zeggen dat God dat eigenlijk ook doet. Dat de hemelse Vader niet bij je wegkijkt van, ah, zoek het maar uit. Maar dat hij je in het oog houdt. En kijkt, wat ben je aan het doen? Heb je hulp nodig? Waar bevind je je? Dat zegt God tegen ons in zijn zegen. Dat hij zijn ogen op ons gericht heeft. Waar we ook zijn, daar mag je op vertrouwen. Dat deze God ook jou kent, van jou houdt, jou in het oog houdt. Ontvang de zegen van de hemelse Vader. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.